tezamen het leerhuis volgen en in leven omzetten. We gaan eens kijken, want het leek me leuk, om eerst eens te kijken naar een... Het is nieuwe jaar, hè? We gaan er weer even inkomen met Paulus en met het leerhuis. Dus daar laat je eerst wat zien. Gewoon een hele simpele introductie over over Paulus. En daar zeggen ze heel algemene dingen over, maar het is toch leuk om dat even te horen. Komt-ie.
De apostel Paulus is een veelbesproken man. Tijdens zijn leven en ook nu. Hij wordt door velen gezien als een rechtlijnige dominee, een fanatiek gelovige. De man die moeilijke brieven schreef over het volgen van Jezus. Voordat hij deze brieven stuurde, was Paulus een groot tegenstander van de volgelingen van Jezus. Bijgelovigen noemde hij ze. Mensen die ten onrechte afgestapt waren van het juiste Joodse geloof. Maar dan, een bijzondere ervaring verandert zijn positie radicaal. Paulus sluit zich aan bij de ketters die hij verafschuwde. Voortaan zal hij zich met ziel en zaligheid voor het nieuwe geloof in Jezus inzetten. Paulus gaat de markt op. Iedereen moet het horen. Binnen en buiten zijn eigen kring wordt op zijn zachtst gezegd verdeeld gereageerd. Paulus heeft enorm veel invloed gehad op het christelijk geloof. Hij schreef een groot deel van het Nieuwe Testament. Waarom geeft niet iedereen deze trouwe volgeling een ereplaats? Niet tijdens zijn leven, maar ook vandaag de dag niet.
Gewoon om er even in te komen, hè? Heel algemeen over Paulus. Ik laat je zo nog een filmpje zien. En dat filmpje, dat roept even op de situatie waar die zich in bevindt. De laatste twee leerhuizen, zeg maar. En hoe het nu verder gaat. En het gaat Antoine Baudoir, gaat dat je netjes uitleggen. En voor de scherpe luisteraars, die gaan goed luisteren en kijken. Die denken, hé, wacht, dat hebben jullie wat afgevlakt. Hé, dat klopt niet helemaal. Dat had ik toen, maar ik vond het over het algemeen wel leuk. Omdat ik denk, je hebt even een tijdje het leerhuis gemist. En om er nou weer even in te komen, wat er in die andere paar leerhuizen behandeld is, wat er gebeurd is en waar het heen gaat, is het misschien goed om dat filmpje met elkaar eens even te bekijken. Daar komt ie.
In gezelschap van een christen geworden heiden uit Efeze. En nog weer later begeeft Paulus zich naar de tempel. Hier aan de zuidelijke kant was de ingang naar de tempelberg in die tijd. En binnen wordt hij aangesproken. De mensen denken namelijk in de tempel dat deze heiden ook binnen is gekomen. En daarmee is de woede ontstoken. Ze grijpen hem vast en ze willen hem doodslaan. En op dat moment komen de soldaten hem tegemoet, pakken hem vast en nemen hem gevangen. Hij wordt in twee ketenen geboeid. Precies zoals geprofiteerd was in Caesarea. 2 jaar heeft Paulus gevangen gezeten voordat hij naar Rome werd overgebracht. En 3 keer heeft hij zichzelf verdedigd. Hij heeft verteld over dat hij een vervolger was, dat hij bekeerd is en wel alles wat erna is gekomen. De eerste keer meteen al, voor de mensen die zo boos waren geworden op hem in de tempel. Op het moment dat hij zegt, de Heer heeft mij gezonden om bij verre volkeren de bekering te brengen en Jezus dus te prediken, wordt iedereen razend. Ze krijzen, ze gooien stof in de lucht, ze gooien hun mantels op de grond en de bevelhebber moet ingrijpen. En denkt, ik laat hem geeselen. Paulus beroept zich op zijn Romeins staatsburgerschap. Dat kun je met zo iemand niet doen. Een andere keer is het op uitnodiging van de landvoogd, maar wel in het bijzijn van de Hoge Raad. En Paulus zegt daar, ja, maar ik word alleen maar veroordeeld of geoordeeld, omdat ik hier praat over de doden die zijn opgestaan. En de landvoogd vraagt nu, wilt u zich niet gewoon door de Hoge Raad laten berechten? De Joden zelf dus. Maar Jezus was ook al door de Joden zelf berechtigd. Dus het was al niet een plezierig voorbeeld. En daarboven, hij wilde ook de fierheid tonen van de Jood, die tenslotte ook het Romeins staatsburgerschap heeft. Dus hij beroept zich op de keizer. En zo gebeurt het dat hij na 2 jaren wachten eindelijk wordt afgevoerd richting Rome.
Nou, mooi hè. Je zag jezelf al varen. Weg van de corona. We gaan een stukje lezen. En als je een Bijbel hebt, hier thuis, neem dan even voor je Handelingen 24. Vanaf vers 10. Handelingen 24. Vanaf vers 10. Iedereen heeft het, ook thuis. Dan lezen we het met elkaar. Toen de procurator Paulus toeknikte ten teken dat hij het woord mocht voeren, sprak hij als volgt. Ik weet dat u vele jaren recht spreekt over het Joodse volk. En daarom verdedig ik mijn zaak in goed vertrouwen. U kunt u ervan vergewissen dat ik pas 12 dagen geleden naar Jeruzalem ben gegaan, om daar God te aanbidden. Ik heb in al die tijd nooit een debat uitgelokt of een volksoploop veroorzaakt, niet in de tempel, niet in de synagoge en ook niet elders in de stad. Mijn aanklagers beschikken dus over geen enkel bewijs voor hun beschuldigingen. Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de weg die zij een sekte noemen, de God van onze voorouders dien, en dat ik geloof in alles wat in de wet en de profeten geschreven staat. En evenals mijn aanklagers hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardige als de onrechtvaardige uit de dood zal doen opstaan. Daarom tracht ik ook steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen. Na verscheidene jaren ben ik dus naar Jeruzalem gekomen om giften te brengen voor mijn volk en offers op te dragen. Ik was daarmee bezig en had me al gereinigd toen enkele Joden uit Azië me in de tempel aantroffen. Er had zich geen menigte verzameld en er was ook geen sprake van tumult. Zij zijn het die voor u hadden moeten verschijnen om me aan te klagen, aangenomen dat ze iets tegen me hadden kunnen inbrengen. En anders moeten deze mensen hier maar eens zeggen van welk misdrijf ze mij konden betichten toen ik voor het Sanhedrin verscheen. Of het zou moeten zijn dat ik heb uitgeroepen toen ik voor hen stond, omwille van de opstanding van de doden, sta ik vandaag voor u terecht. Felix, die goed bekend was met alles wat op de weg betrekking had, verdaagde daar op de zitting en zei, zodra Lysias de tribune is aangekomen, zal ik u in uw zaak uitspraak doen. Die komt uit Jeruzalem, dat weet je nog. Hij gaf de centurio de opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder een mild regime. En gelastte dat niemand uit zijn kring verhinderd mocht worden voor hem te zorgen. Dat is het gedeelte voor vanavond. En nog even wat er aan de situatie vooraf gaat. Nou, we toch proberen om het een beetje in te lezen. Hoe is de situatie ook alweer? Daar ga ik je iets over vertellen en misschien onderweg ook iets over vragen. Nou, je hebt het gehoord in het filmpje. Paulus wordt bijna vermoord. Niet in de tempel, dat mag natuurlijk niet, maar net buiten de tempel. En dat gebeurt bijna dus door Joden uit Azië. Zij achtervolgen hem al een hele tijd lang. Weet je nog, en daarom is hij ook niet met de scheep gegaan, maar heeft hij die omweg over het land gemaakt naar Jeruzalem. Goed, dat is al even geleden in het leerhuis. De leer van het koninkrijk van God verkondigt hij. En deze leer, die gaat ook vandaag uit boven aardse wetten. Die gaat ook vandaag uit boven aardse besnijdenissen. En wat gebeurt er als hij dan bijna vermoord wordt? Dan is daar de tribuun Claudius die ingrijpt. En aan hem dankt Paulus dus zijn leven. Claudius denkt, die Paulus, die is een oproerkraaier. En daar heeft hij er al meer van in de tempel gehad. Want die gaan altijd natuurlijk naar de tempel toe om oproer te kraaien. Ja? Je zou zeggen, tegenwoordig proberen ze de gemeente in opspraak te brengen op zo'n manier. En wat doet Paulus? Wat doet Claudius? Hij denkt, weet je wat? Ik laat hem geeselen. En dan weet je, dan komt die vraag, als ze bezig zijn om hem klaar te maken, dat weet je nog wel, dat Paulus dan zegt, is het geoorloofd om een Romeins burger te geeselen? En, ik heb nog een tweede vraag, zegt hij dan, je herinnert je denk ik, mag je een Romeins burger veroordelen zonder enige vorm van proces? En ze wisten natuurlijk niet dat hij het Romeins burgerschap had. Dus ze schrikken. Claudius erbij gehaald. Die denkt, nou, daar heb ik nog veel vet voor moeten betalen om dat te krijgen, want hij was een ex-slaaf, heb ik je toen uitgelegd. En ze geestelen hem niet, maar ze zetten hem wel gevangen. En dan komt die volgende dag, het hoorde je ook Antwerp daar zeggen, dan verhoort het Sanhedrin Paulus. En Paulus spreekt dan, dat is heel apart, heb ik toen ook uitgelegd, die spreekt dan het Sanhedrin toe. En dan spreekt hij toch inherent, indirect over de geestelijke wereld. En met name over de opstanding uit de doden. Want dat is een geestelijke zaak. Het is niet zo dat je bij, toch, dat je bij een begraafplaats gaat staan kijken en denkt, daar komen ze straks omhoog. Zoals die mensen die liggen te wachten bij Jeruzalem. Daar heb ik al een paar keer gelopen. Dan denk ik, het is toch erg als je hier 100.000 euro voor betaalt. Dat je dan denkt dat je het eerste bij Jezus bent als hij weer komt. Nou, goed, dat is even terzijde. Dat had ik niet gepland, maar even tussendoor. De opstanding van de doden. En je weet nog dat Sanhedrin, daar zitten Farizeeën en Sadduceeën. En weet je nog wat het verschil was, een beetje? Roep maar. Precies. De een gelooft in de opstanding en de ander niet. Sadduceeën moeten niets van opstanding hebben. Geestelijke wereld, praat me er niet over. Natuurlijke. Dat is voor mij het belangrijke. Daar gaat het om. Daar gebeurt alles. Engelen. Engelen. Kom. Kom nou. Dat is rarigheid. Ja? En zo nog wel een paar dingen hebben we toen besproken. En je ziet een parallel met deze tijd, toch? Of zeg ik iets vreemds? Dat de geestelijke wereld verdwijnt. Dat engelenbewustzijn verdwijnt. Dat opstanding, geloof in opstanding, uit de dood verdwijnt. Juist ook bij christenen. Ja. Dus die farizeeërs, die hadden het zo slecht nog niet in hun denken. In hun denken, zeg ik. En die Sadduceeërs, dat weet je nog, die beginnen daar te discussiëren met elkaar over de opstanding. Nou ja, dan krijg je natuurlijk, als je een vrome discussie krijgt, dan krijg je echt een toestand, jongens. Op een gegeven moment weten ze niet meer waarover ze praten. En het loopt zo hoog op en ze gaan zo enorm tekeer. Dat Claudius vreest, Paulus gaat er dan, straks schrijven ze hem. En daarom laat hij Paulus terugbrengen naar de gevangenis. En wat gebeurt er dan? Weet je ook nog wel, dan komt er ineens een neefje van Paulus opdraven. Daar hadden we nog nooit over nagedacht. Ja, ik tenminste niet. Want die heeft een complot tegen Paulus ontdekt. En weet je nog wat? Hoe dat zat? Wat? Ja, maar hoe is er wat voor gebeuren? Juist. Ze wilden verlof krijgen om hem verder te verhoren in het Sanhedrin, tot zijn voordeel. Zo wilden ze het voorspiegelen. Dat zouden ze gaan vertellen aan Claudius. En joh, geef daar toestemming voor, want dan kunnen wij hem nog een keer verhoren. Maar dat was niet zo. Want als ze hem dan zouden vervoeren naar het Sanhedrin, s'nachts, want dan werd hij s'nachts al bij vlak erbij gebracht, dan zouden ze hem vermoorden. Ja. En dat komt dat neefje dus vertellen. Wonderbaarlijk, hè? Ik vind het heel wonderbaarlijk. En Claudius die gelooft hem. En dan laat hij Paulus overbrengen, waar naartoe? Naar Caesarea. En dat gebeurt onder zware bewaking. Nou, vraag misschien ten overvloede, waarom denk je? Ja, ze willen hem vermoorden. Dus stel je voor dat ze dat toch nog in de gaten hebben, dan pakken ze hem. Nou, die zware bewaking, niet normaal hoor, dat heb je kunnen lezen. Ja? 400, hè? Nou, moet je nog maar eens terugkijken. Ze brengen hem daar in Caesarea naar de landvoogd en dat is Felix op dat moment. En weet je wat die landvoogd ook is? Dat is ook, zeg maar, het hogere rechtshof. Dat is de hoogste rechter. Zo zat het in die tijd in elkaar. Dus als ze hier komt, en dat gebeurt ook, dan begint zijn proces weer eens opnieuw. Ja. Nou, in het vorige leerhuis, begin november, zien we Tertullius opkomen. Die hadden we nog nergens gezien, maar dat is een advocaat. En die gaat Paulus aanklagen namens het Sanhedrin. En dat hebben we ook gezien, hoe hij dat deed. Want hij spreekt met draaierijen en strooplikkerij. Ik heb het toen uitgebreid geschilderd hoe dat een beeld is van hoe vrome geesten ook in deze tijd nog werken. En het liefste natuurlijk in christengemeente of in de gemeente. Ja, dat je doorkrijgt. Nou, vandaag is Paulus aan de beurt. Vandaag spreekt Paulus de vergadering toe. En dat hebben we gelezen al. Dus nu begin ik. Nu begin ik bij vers 10, als de procurator Paulus toeknikt. Ten teken dat hij het woord mag voeren, spreekt hij als volgt. Ik weet dat u al vele jaren recht spreekt over het Joodse volk en daarom verdedig ik mijn zaak in goed vertrouwen. Dus Felix die, ja, toeknikken, hij wenkt, staat er in het Grieks. Dus misschien dat mensen er anders over denken. Hij wenkt Paulus van, ga je gang, jij bent aan de beurt. En dan gaat Paulus zich dus verdedigen. Voor de derde keer. De eerste keer lees je in, voor de schrijvers, Handelingen 22, 1 tot 21. Dat hebben we uitgebreid behandeld destijds. En de tweede keer lees je in Handelingen 23, dat is wat korter, 1 tot 6. Nu hier voor de derde keer. En Paulus, hij spreekt zonder draaierijen. Hij spreekt zonder strooplikkerij. Hij is duidelijk. Hij komt met objectieve feiten. En letterlijk staat er hier, omdat ik weet dat u sinds vele jaren rechter bent voor dit volk. Daar komt die. Zeg ik met goede moed ter verdediging de dingen over mezelf. Dat staat er letterlijk. Ja, wat je ervan wil maken, hoe je het wil vertalen, zoek het maar uit. Maar dat staat er. Dus vol goede moed gaat hij de dingen over hemzelf vertellen ter verdediging. Dus hoe hij erin staat, hoe hij van Caesarea naar Jeruzalem is gegaan. En, zegt vers 11 dan, u kunt u ervan vergewissen dat ik pas 12 dagen geleden naar Jeruzalem ben gegaan om daar God te aanbidden. Dat is mooi, hè? Hij zegt er iets mee. En dan komt hij er letterlijk zo meteen op. Letterlijk zegt hij dan, en dat laat ik je zien, u kunt te weten komen dat het niet meer dan 12 dagen geleden is, sinds ik opging naar Jeruzalem om te aanbidden. En als je nou nog herinnert wat ik net gelezen heb en wat je in je MBV ziet, dan zie je dat MBV denkt, ja, wij zijn snugger, wij voegen gewoon het woord God toe. Om God te aanbidden. Ja, sorry, dat is ook zo, maar het staat er niet. Ach, wie zou er over zeuren? Ik. Ja, want dan kan je bij meer dingen kan je het aanvullen. Terwijl wij toch wel weten, als die gaat om te aanbidden, dat dat niet is om, nou, vul me wat in, te aanbidden. Ja? Zij, zichzelf, nee. Dit kan Felix dus eigenlijk wel controleren. Want hij is eigenlijk nog niet zo lang in het land. Zo zeg ik het dan maar. Ja? Hij is nog niet zo lang naar Jeruzalem. En daarom heb ik je, en dat komt ook op de beamer, maar dan kan je thuis kan je het ook even bekijken. Het uitstapje van Paulus, oftewel Paulus' reis van Caesarea naar Jeruzalem. Ik heb er de Bijbelteksten bij gezet. En voor jullie hier dacht ik, het is goed dat ik dat even op papier geef. Als je het interessant vindt, dan kan je het gewoon erbij bewaren. Kijk, dag 1 vertrek je dus uit Caesarea. De tekst staat erachter. Dan komt die dag 2. Het lijkt wel een vakantiereis, joh. Hey. Dag 2 staat niet bij ontbijt en lunch, of het inbegrepen is. Maar goed, dag 2, aankomst in Jeruzalem. Dag 3, op bezoek bij Jacobus, de voorganger van Jeruzalem. Ja? Dag 4, aangifte van de heiliging in de tempel. Ja? Dag 5, begin van de 7 dagen. Van die 7 dagen, dat heb ik je toen uitgelegd, weet je wel. Dan was hij met 4 broeders was hij daar. Daar moest hij ook nog voor betalen. En dat deed hij. Begin van de 7 dagen en arrestatie van Paulus. Dan komt dag 6, dan staat Paulus al voor het Sanhedrin. Dan beschuldigen ze hem al van. Dag 7, complot Joden. Bezoek Paulus neef. Nachtelijk vertrek uit Jeruzalem. Dag 8, aankomst in Caesarea. En verblijven al daar. En 5 dagen later, weet je wel, kwamen ze aan, die anderen. Dus dag 12, 5 dagen later, rechtszitting in Caesarea. En dan zijn we op dit moment. Nou, ik dacht, het is leuk om dat gewoon even, ja, want misschien had je dat eruit gehaald, maar misschien ook niet. En hij wil daarmee aangeven, hij wil daar iets mee aangeven over waar ze hem van aanklagen. Ja? Hij geeft eigenlijk aan van, jongens, moet je luisteren. In die paar dagen, dat is trouwens toch wel gek zijn, als ik zoveel gedaan heb waar ze me nu van beschuldigen. Ja? Want 12 dagen geleden komt Paulus aan in Caesarea. Nou, dat moet in de hogere kringen ook niet ontgaan zijn, want hij was niet de man die op de straat sliep, om het zo maar te zeggen. Zo was het ook niet. Dat moet je ook niet denken. En hij geeft dus aan eigenlijk dat Felix dat toch wel kan controleren, want die woont er in Caesarea. En dan gaat hij naar Filippus de evangelist. En daarna gaat hij naar Jeruzalem om, zoals we gezien hebben, te aanbidden. Dus Paulus maakt duidelijk, het is te kort om te doen wat mijn aanklagers hier beweren. Hij heeft aanbiddend. Hij gaat om te aanbidden. Mooi, hè? Paulus leeft aanbiddend. En ik denk dat is de kern van zijn leven met de Heer. Misschien denk je gelijk al voor jezelf nu. Dat houdt je overeind in deze tijd. Zelfs als je niet mag zingen in de samenkomst. Ja? Aanbidden. Het Griekse woord wat er staat is proskuneo. En ja, het spijt me voor de mensen die er tegen zouden zijn, maar dit betekent, je buigt je neer, je knielt neer. En sommige mensen zeggen, dat is natuurlijk geestelijk bedoeld, hè? Oké, prima. Maar het wil niet zeggen dat het ook niet lichamelijk natuurlijk mag, voor de helderheid. Je buigt je neer, je knielt neer voor koning Jezus, nu, ik heb het over mezelf en over jou, vol ontzag voor hem. Aanbidden is dus, als het goed is, en je moet het soms verder opzoeken, ik ook, De kern van jou en mijn leven. Ik aanbid u. Ik aanbid u met heel mijn hart. Ik verhoog u met al mijn kracht. Heer, ik geef u mijn aanbidding. Heer, ik geef u al mijn dank en eer. U alleen wil ik aanbidden. U alleen komt toe mijn dank en eer. Hebben we toch nog gezongen? Stel dat je een taak, als je dus een taak of bediening hier in de gemeente vervult, en dan zeg ik iets vreemds, ik denk dat iedereen dat wel kan vervullen in de gemeente, en anders zoek het maar op, ja? Dan wil je dat toch zo goed mogelijk doen voor de Heer in deze coronatijd, ja? Ga je toch niet ineens er niet meer zijn, van de radar af bij de Heer? En die denkt, waar is die nou, joh? Ja, die zit er in die hoek. Die hebben het steeds over de corona. Hebt die mijn heerlijkheid dan niet meer voor ogen? Zegt de Heer. Dus functioneren in de gemeente, in je bediening als oudste, voorganger, zanger, muzikant en veel verder maar in. Dat kun je alleen vanuit een aanbiddend leven. En in alle andere gevallen wordt het techniek, wordt het redenering, houdt het geen stand. En dat merk je zelf. En soms wijken mensen dan. En die zie je ineens niet meer. Ja? Dat kun je dus alleen vanuit een aanbiddend leven. En dat niet vanuit een project, ik ga nu aanbidden, maar in relatie met Jezus, jouw Heer. Hem aanbiddend. En dat aanbiddend leven vloeit door. Heer, ik stel u centraal in mijn leven. Ik aanbid u met heel mijn hart. Ik ga voor u in de gemeente. Ja. Toch niet op de ijsbaan. Ja, ik zeg maar wat. Goed. Dat is even gewoon persoonlijk. En niet voor die ander, maar voor mezelf. En voor jouzelf. Paulus gaat naar de tempel om te aanbidden. Heb je nog? Aanbiddend leven. En dat doet hij tijdens een feest. En welk feest is het dan? Weet je het nog? Het Pinksterfeest. Dat is het feest waaruit je zou kunnen zeggen, we zijn er en we gaan oogsten. Oogstfeest. Ja? We vieren dan, je viert dan, dat je gedoopt bent in Gods geest. Je viert dan, Heer, ik laat me verder vervullen van uw geest. Van dag tot dag vernieuwen door uw geest. Heer, ik wil uw geest door laten werken in mijn leven. Help me daarbij. En ik wil de werkingen van die andere geesten, die ook zeggen, hier is Jezus, die wil ik gaan onderscheiden. Hier is de Christus, daar is die. Dat is toch eindtijd? Ja. Kijk, dan aanbid en vereer je alleen de levende God en Jezus Christus. Want Hij bouwt de gemeente voor onze levende God. Paulus heeft nog een tweede motief om naar Jeruzalem te gaan. Weet je welk motief? Ja, precies. Ja, goed zo. Hij heeft geld bij zich. Of op wat voor manier dan ook. Maar hij gaat zijn gaven brengen. En dat lees je in vers 17. Daar komen we zo op. En dan gaat Paulus verder. Met zijn betoog. In vers 12. Ik heb in al die tijd nooit een debat uitgelokt. Ik neem eerst het MBV. Hè? Of een volksoploop veroorzaakt. Niet in de tempel. Niet in de synagogen. En ook niet elders in de stad. En letterlijk zegt hij, moet je er nou eens naast houden. En nog in het heiligdom hebben ze mij gevonden, met iemand sprekend of een menigte veroorzakend, dat is een opstoot, hè. Nog in de synagoge, nog in de stad. Dus je ziet dat MWV het vrij vertaald heeft. Want dit staat er. Dus Paulus noemt gewoon de feiten. Mensen, ik was in de tempel om te aanbidden. Ze hebben mij niet gevonden met iemand sprekend. En sommige vertalingen, misschien ook de jouwe, die hebben daar prekend. Prekend. Ja. Dus Paulus noemt de feiten. Met iemand sprekend hebben ze mij niet gevonden. En dat staat een woord voor. Dat staat hieronder. Dialogemai. Nou, misschien ben je een beetje taalkundig. Anders is het ook heel niet erg. Maar er zit het woord dia in. Dat vereist toch minstens dat er meer dan één bezig is. Dia, dat is door. In relatie met. Logomai, daar zit logos in. Dus ze hebben er natuurlijk een werkwoord van gemaakt. Vandaar dat er wat anders staat. Logomai. Logos in. Ja? We hebben dat wel eens gehad. Datzelfde werkwoord als Paulus in gesprek was. Maar dan preekte hij ook zo'n 2-3 uur lang. Weet je wel? En dan viel de jongen uit het raam naar beneden. En dachten ze dat hij dood was. En hebben ze hem opgewekt. Weet je het nog? Er staat ook dialogomai. Dialogomai betekent overleggen. Samen spreken. Van gedachten wisselen. En daarom hebben sommige vertalingen preken. Maar hun preken zijn anders dan de onze. Het is gewoon een dialoog van op en neer spreken. Heel mooi, vind ik. En dan zegt hij, of een menigte veroorzakend. Ze hebben me dus niet gevonden terwijl ik een menigte veroorzaak. Dat ik dus mensen om me heen verzamel. Ik heb mensen om me heen. Vinden jullie het ook niet? Ja, wij vinden het ook. Zoiets. Ja, zo werkt de duivel altijd. Als kan in de gemeente. Als kan bij jou. Ze hebben niet gevonden dus dat ik mensen aanzet tot een opstand. Want ik aanbid God. Vindt u prachtig? Nederlanders praten zoveel. En Nederlandse christenen praten ook zoveel. En misschien ik zelf ook soms. Maar het is goed om de Heer te aanbidden. Nog in de synagogen, nog in de stad. Nergens in Jeruzalem, dat zegt hij hier maar mee, hebben ze mij zo gevonden. Want ik leef in aanbidding en dankbaarheid. Ook in deze tijd. En vers 13 gaat hij verder. Mijn aanklagers beschikken over geen enkel bewijs voor hun beschuldigingen. Paulus gaat in op de beschuldigingen van Tertullius. Die heb je uitgebreid gehoord. En hij zegt, nou, hallo, mijn aanklagers hebben geen bewijs aangaande waar ze mij van beschuldigen. En dan gaat hij verder in vers 14. Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de weg, die zij een sekte noemen, de God van onze voorouders dien. Voorvaderen staat er. En dat ik geloof in alles wat in de wet en de profeten geschreven staat. Vers 14 begint, dit beleid ik u. Je zou het ook kunnen vertalen met, dit beken ik u. Paulus maakt hier, als je het goed nog eens naast elkaar legt, thuis, dan zie je dat hij een omslag maakt hier in zijn betoog. Hij getuigt in vers 14, dit beleid ik u. Ik dien de voorvaderlijke God overeenkomstig de weg. Daar zegt hij twee dingen mee. Hoor je hem? Nou, dienen, dat is al mooi. Maar de twee dingen die hij zegt. Het is onze voorvaderlijke God in feite. De God van onze voorvaders dien ik. En dat doe ik volgens de weg. In het christendom. Mooi, hè? Dat haal ik er zo al uit. Nou, dan zal ik gaan zeggen wat ik erbij wilde zeggen. Ik dien de God van de voorvaderen dus overeenkomstig de weg. En de weg is altijd een aanduiding in handelingen voor het christelijk geloof. De Christus. Dat zijn die van Christus. Ja, alsof dat iets verkeerd, die van. Ja, die daar. Is al een beetje negatief. Het gaat hierbij niet alleen om de leer van de weg. Ik hoop dat je me begrijpt. Maar ook om de beleving die ze hebben. Heb je het gezien in de handelingen, hoe ze samen met elkaar optrekken? Samenbinding hebben? Prachtig toch? En er gebeurt ook wel eens wat. Heb je ook gezien. En ze hebben ook wel eens ruzie. En dan gaat de een, zegen ze elkaar ook nog. De een gaat de ene kant uit. De ander gaat de andere kant uit. Weet je dat niet meer? Met Barnabas? Toch? Ja, goed. Voor ons zal duidelijk zijn, is de weg van Jezus, is de weg omhoog. Boven alle problemen uit verder gaan. Ja? Terwijl de problemen misschien zelfs niet nog opgelost worden. Wegtrekken uit en je intrek nemen in. Hoe eenvoudig kan het zijn? Voorbeeld. Wegtrekken uit. Laten we even een hele nette nemen. Wegtrekken uit onvrede. Ongenoegen. En je intrek nemen in Gods vrede. In zijn genoegen. Vind ik prachtig? Wegtrekken, verzin ik ter plekke. Uit gewauwel. Wat er tegenwoordig toch allemaal gewauweld wordt en gepraat wordt. En je intrek nemen in Gods woorden, want daar zit het leven in voor je, toch? Maar je kan er zelf ook nog een paar verzinnen thuis. Ja, toch? Wegtrekken uit al die haast en is het nou nog niet over? En je intrek nemen in het vertrouwen in de Heer. Wat er ook gebeurt. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik buig niet voor een andere koning. Zo. En dan Jezus volgen dus, en dat doe je dan ook in de hemel. Jezus volgen de hemelen door. En Paulus zegt hier, overeenkomstig de weg, heb je hem nog? Die zij een sekte noemen. Ja? Sekte heeft hier duidelijk een negatieve klank, zoiets van, nou dat heeft zich afgescheiden. En dat is dus slecht. Want hiermee doen ze dus alsof Paulus zich afscheidt van de Joden. Maar Paulus verloochent zijn Joodse afkomst nooit. Dus mag ik mij aanbrengen waar hij het verloochent. Zijn afkomst, hè? Daar heb ik het over. Niet zijn denken. Hij zegt, ik dien God. Ik wijd me toe aan God. Ik geloof alles wat in de wet en de profeten, wat daarin geschreven staat. Nou, en dan kom ik weer bij mezelf en bij jou. En jij? In de wet en de profeten, in de psalmen is voorzegd. Ik ga te hoog. Hoe uw Heer zou openbaren door veel lijden heen. Door veel lijden heen, Gods recht, groots is hier. Mooi, hè? Ja, dat zijn liederen met inhoud voor de helderheid. Die zeggen iets voor je leven. Die betekenen iets. Daar kan je het mee doen. Daar kom je mee door. Prachtig vind ik dat. Ja? Dus, kijk ook eens in de wet en de profeten. In de psalmen. Wat voorzegd is over jou. Hebben we jaren geleden wel eens gedaan, weet je nog. Zaten we nog daarvoor in de crèche, geloof ik. Dan hadden we verschillende mogelijkheden. Ja, prachtig. Goed, alles geloven, en dan ga ik hem invullen, wet en profeten, wat over Christus in de schriften geschreven staat. Want in de psalmen staat heel veel ook over Christus geschreven. Dus voor Paulus ligt het christelijk geloof in het verlengde van het jodendom. Dat betoogt hij hier bij Felix. En hij gaat verder. Vers 15, evenals mijn aanklagers hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardige als onrechtvaardige uit de dood zal doen opstaan. Paulus beleidt, en je ziet hier letterlijk, heb het voor je vertaald. Hoop hebbend op God, die ook deze zelf verwachten. Ja, deze zelf, dat zijn die mensen die hem hier zitten aan te klagen. Die figuren, deze zelf verwachten. Tot opstanding bestemd te zijn van doden. Namelijk van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Nou, als je de vertalingen thuis moet nemen, dan moet je dit nemen. Ik kan wel terugspoelen op de tv. Hè? En dan moet je daar de vertaling eens naast. Nou, ga je lachen. Ik ga dat hier niet laten zien. Dit staat er. En ik vind dat mooi. Paulus gelooft wat in de wet en de profeten geschreven staat. Paulus stelt zijn hoop op God en zijn hoop betreft de opstanding uit de doden. Zoals ook de farizeeërs geloven in de opstanding uit de doden. Want ook hiervan spreken de wet en de profeten al. Je moet het al opzoeken, maar dan vind je het. Paulus spreekt hier ook indirect dus, maar dan indirect over de opstanding van Jezus Christus. Hoor hem niet zeggen. Het zit er natuurlijk wel in. En wat Jezus is opgestaan, verwachten wij, verwacht jij, de opstanding uit de doden. Voor rechtvaardigen en voor onrechtvaardigen. Ja, die staan allemaal op, toch? Daar ga ik geen onderwerp over houden. God zal dus alle mensen uit de doden opwekken, ten leven of ten oordeel. Johannes 5, vers 29. Daar staat dat. Ten leven of ten oordeel. Betekent dat dat God dan gaat staan en zegt... Oh, dan kom jij. Wegwezen jij. Ga weg van mij. Ja, dat is een goeie. Zou ons een avondje aan kunnen wijden. Ik heb ooit wel eens gezegd... Ze komen dan voor de troon... En er zijn er die... dit is het. En er zijn er die vluchten weg van die troon. Weg van hem. En die zijn nu al een beetje. Ja. Kan je zelf kijken. Je eigen leven. Vers 16. Daarom tracht ook ik steeds mijn geweten zuiver te houden, zegt Paulus hier, tegenover God en de mensen. Kijk. De aanklager klaagt Paulus aan op zijn gedrag. En natuurlijk zijn het ook mensen waardoor de aanklager hem aanspreekt. Hem aanklaagt. De aanklager klaagt jou op aan op je gedrag. Wat heb je nou gedaan? Enzovoort. En Paulus zegt... Ik probeer altijd mijn geweten zuiver te houden. Bij God en mensen. Vind je die prachtig? Ja? God staat voorop, hè? Daar kan je ook weer over nadenken. Oké. Hij wil in zijn leven dus verder opstaan. En ik hoop dat jij dat ook wil. Misschien ben je oud, misschien ben je jong. Misschien denk je, wat is er nou opstaan? Ja, opstaan voor... Er zijn al voorbeelden genoeg van op de televisie. Ja, nou sta maar eens op voor Jezus. Ja, je verder tot hem keert. Heer, ik wil nog meer met u leven. Heer, ik wil nog meer van u horen. Juist in deze tijd, zo. Ja. En dan sta je op uit wat onzuiver wil maken. Dan sta je op uit wat onrein wil maken. Dan sta je op ten leven. En doet Paulus ook. Ten eeuwige leven. Hé, ik dacht aan het eind. Hoor je hem? Ja? Het fundament van de opstanding staat er in Hebreeën bij de fundamenten. Ze vertalen het altijd weg. Maar in het begin staat de fundamenten, meervoud, van. En dan komen er een aantal dingen. Dan heb je het fundament van de opstanding. Oh, dus dat begint op een gegeven moment in je leven. Jawel. En als je een fundament hebt, dan krijg je daar dus een huis. Ja, dat breidt zich verder uit, die opstanding, dat opstandingsleven. Dat eeuwige. Prachtig, toch? Paulus wil hier zeggen, in vers 16, ik kan vrij uitspreken, beste mensen, mijn motieven zijn goed, mijn geweten is zuiver. En dan gaat hij verder. In vers 17. Na verscheidene jaren ben ik naar Jeruzalem gekomen om giften te brengen voor mijn volk en offers op te dragen. Na verscheidene jaren. Even voor je opgezocht, dat is na 5 jaar. Dat is aan het eind van zijn tweede zendingsreis. Als je de tekstplek daarvan wil hebben, dan moet je thuis Handelingen 18, vers 21 en 22 bekijken. En daar hebben we het er zelfs over gehad, dacht ik. Paulus zegt nu, ik ben naar Jeruzalem gekomen om te doen... Giften voor mijn volk en offers. Dat staat er letterlijk. Natuurlijk maken ze er even 2 nieuwe werkwoorden van. Dat zijn we wel gewend van het NBV. Maar dit zegt hij. Ik moet 2 dingen doen. Giften brengen en offers op doen gaan. En het leuke is dat Paulus zegt, voor mijn volk. Hé, hey, zet hij nou op een dwaalspoor? Hoe zit het precies? Welk volk is dit? Het is nadenken vanavond. Zijn broeders en zusters, ja. Maar het zou net zo goed kunnen zijn, en dat horen zeker dat Sanne erin. Die zegt, jongens, voor mijn volk, dat is het Joodse volk. En natuurlijk tel bij hem ook zijn broeders en zusters, want daar komt hij eigenlijk voor om giften te brengen. Ik vind het heel apart. Maar het wil wel iets zeggen van Paulus en hoe die erin staat. Dus je kunt als hoorde dus ook denken aan het Joodse volk. Hij komt giften brengen. Ja, dat staat er nou net weer niet. Want hij komt aalmoezen brengen. Ik dacht dat vertalingen dat wel hadden, andere vertalingen. Aalmoezen geven. En aalmoezen geven, dat is een daad van ontferming. Als hij aan andere mensen iets geeft, zonder er iets voor te, dan moet hij wel aardig tegen me blijven. Nee, stel dat hij niet aardig daarna doet, is het nog niet erg, want je geeft het vanuit ontferming. Ja? Ik heb het alleen nog maar over een aalmoes en een gift. Ik heb het nog niet eens over leven inzetten voor elkaar. Aalmoezen geven. En daar komt nou het allerleukste, vind ik, rond aalmoes. Het Griekse woord voor aalmoes is eleomozuna. En eleo, daar hoor je eleos in. En dat betekent ontferming. Heb je hem? Ja? Dus aalmoes, als ik daar een zelfstandig naamwoord voor moet maken en het Griekse woord erbij pak, dan zeg ik, hij komt ontferming brengen. En dan geeft hij ook nog giften. Ja. De opbrengst van de collecte voor de gemeente in Jeruzalem. Hij komt ook offers brengen. Weet je nog welke? Ja, voor die vier mannen. Die hadden een belofte afgelegd. En die moesten dus ook daar nu voor gaan betalen. Offers en de zaak afronden. 7 dagen. Ja? En hij zelf. Ja, dat is diepe, die gaat ver terug. Die gaat terug naar Kengreë. Naar de havenstad waar hij nog even naar de kapper is geweest. Niet in zijn haar afscheren. Sommigen denken dat hij een knipbeurt heb gehaald. Oh, leuk. Nee, dat was iets heel anders. En daarna heeft hij het laten groeien. Hij heeft een belofte afgelegd. En die belofte wil hij afronden. In Jeruzalem. We hebben het uitgebreid over gehad. Maar ik denk, tik het nog even aan. Ja? Komt Paulus nou voor deze offers naar Jeruzalem? Nee, zeker niet. Hij zegt in 18, vers 18, ik was daarmee bezig en had me al gereinigd toen enkele Joden uit Azië me in de tempel aantroffen. Er had zich geen menigte verzameld, er was ook geen sprake van tumult. Waar was hij dus mee bezig? Met het brengen van, ja, want hij gaat zich reinigen om die offers te gaan brengen. Ja, dat is de aanloop, hè? Daarvoor had ik me al gereinigd, zegt hij. En daarmee geeft hij dus aan, als je goed luistert, ik verontreinig dus de, ik heb de tempel dus niet verontreinigd, want ik heb me gereinigd. Hoor je het goed? Ik heb me gereinigd. Ik was daarmee bezig. En toen kwamen ze. Ja, je moet er scherp naar luisteren, maar dan heb je hem. En dan zegt hij, ik had geen menigte om me heen. Die heb ik niet om me heen verzameld, die komt later. Er was geen sprake van tumult. Alles verliep ordelijk en rustig. En toen kwamen die Joden uit Azië en in deze situatie troffen ze mij aan. Ja? Vers 19. Ik lees het voor je. Zij zijn het die voor u hadden moeten verschijnen om aan te klagen, aangenomen dat ze iets tegen me hadden kunnen inbrengen. Dus die Joden, die moeten hier maar voor u verschijnen en mij aanklagen indien zij iets tegen mij mochten hebben. Want ik heb u net verteld, beste Felix, hoe het gegaan is. Nou, en dan zegt vers 20, en anders moeten deze mensen hier, dat zijn die hem aanklagen, maar eens zeggen van welk misdrijf ze me konden betichten toen ik voor het Sanhedrin verscheen. Letterlijk, dan moeten deze maar zeggen of zij enig onrecht in mij hebben gevonden toen ik voor het Sanhedrin stond. Letterlijk, hè? Griekse woorden vertaald, voor de helderheid. Dan moeten zij maar eens vertellen of zij enig onrecht in mij gevonden hebben toen ik voor het Sanhedrin stond. En, zegt hij dan in vers 21, of het moest zijn dat ik heb uitgeroepen toen ik voor hen stond, omwille van de opstanding van de doden sta ik vandaag voor u terecht. Want wat gebeurde er toen? Toen ontstond er oproer. Ja. Dan ontstaat er een tumult in het Sanhedrin. En wie doen dat tumult? Niet Paulus, maar die mensen van het Sanhedrin. Of het moest zijn dat ik heb uitgeroepen. Hij doet heel voorzichtig formuleren. Hij suggereert, ja jongens, moet je luisteren. Toen beginnen zij te schreeuwen. Dan gaan die anderen schreeuwen. Ze weten amper wat ze schreeuwen. Dat is in deze tijd nog zo, hè. Zelfs in religieuze kring. Als ze tegen je gaan schreeuwen, ga maar zitten. Schreeuw niet terug. Zoek je vrede. Zoek je rust. Goed. Nou. Dus. Paulus zou je kunnen suggereren. Dat is het enige. Als er van tumult sprake is. Is dat het enige tumult waar ik bij betrokken was. En als je dit dus allemaal hoort. Dan is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk. Er zijn geen steekhoudende argumenten of bewijzen tegen Paulus. De aanklagers dragen van alles aan. Dat hebben we gezien in het vorige leerhuis. Niets daarvan is waar. Er zijn alleen meningsverschillen over de uitleg van de schrift. En dat is tegenwoordig nog in religieuze kringen, in kleine kringen, grote kringen. Daar kunnen ze je bij wijze van spreken om vermoorden. Dan zouden ze je om dood kunnen slaan. Geestelijk. Hou het leven. Ja? Ga niet zo op die meningsverschillen in. Over die uitleg. Ja? Ga verder te leven met de Heer. Stel je voor dat iemand denkt, ik heb nog 20 jaar te leven. Ik ga met iedereen discussiëren over. Nou, ik ga de dogma's lekker niet zeggen. Nou, wat heb je dan na die 20 jaar bereikt? Ben je verder gegroeid? Ben je in leven toegenomen? In ontferming? Ik vraag maar. Je kan er zelf over nadenken. Neem ik aan. Ja? Alleen meningsverschillen dus over de uitleg van de schriften. En dat is voor Felix in ieder geval niet iets waarom iemand dood moet. Dus waar de doodstraf op staat. Vers 22. Felix, die goed bekend is met alles wat op de weg betrekking heeft, verdaagt daar op de zitting en zegt, zodra Lysias de tribune is aangekomen, zal ik in uw zaak uitspraak doen. De stadhouder, Felix, is goed op de hoogte van de weg, dat weet je, van het christelijk geloof. Hij is namelijk al een aantal jaren stadhouder van Judea. Hij zetelt, hij heeft zijn mooie paleis, dat heb ik je toen een keer laten zien, dacht ik, heeft hij in Caesarea. En je weet dat zelfs Romeinse soldaten in Caesarea christenen geworden zijn. Het verhaal van de hoofdman, denk daar maar even aan. Dat is de 100 man, hè? Ja. Felix vindt een rechtszaak over de leerverschillen zinloos en onnodig. Maar hij zit met één ding. Hij zit met één dingetje. Hij denkt, ja, die Joden die hier allemaal staan, en het Sanhedrin, moet wel te vriend houden. Wil ik niet in het harnas jagen. En daarom houdt hij deze zaak aan. Dus, we zijn niet vervelend, maar we willen er toch iets van zeggen van deze man. Hij is eigenlijk net zo tweeslachtig als Pilatus. Weer zoiets. Ene kant, andere kant. Duvel we altijd met tweeslachtig. Ja, aan de ene kant. Maar ja, ik moet ook wel uitkijken, want anders dan krijg ik ruzie met die. Hoezo? Nou ja, vertel het maar. Zwabberen. Niet voor de zaak van de Heer gaan staan. In de gemeente. Geen beslissingen durven nemen. Niet voor een zaak gaan staan omdat je die andere te vriend wil houden. En anders krijg je een gedoe. Dan zou je zien wat er gebeurt. Ja, nou, wat gebeurt er dan? Zodra Lysias is aangekomen, zegt hij, zal ik uitspraak doen. Hele interessante vraag. Komt Lysias ooit aan? Misschien heb je vooruit gelezen, misschien niet. Dat zou je volgende keer zien, want dan gaat het heel over andere dingen. Dan krijg je eens Festus en, hey, Lysias, waar is dat? Heeft Lucas dat per ongeluk weggelaten? Hoe zit het? Je mag er zelf over denken. Ik geef er geen antwoord op. Vers 23, tenslotte. Hij geeft de centurio opdracht Paulus in hechtenis te houden maar onder een mild regime. En gelast dat niemand uit zijn kring verhinderd mag worden om voor hem te zorgen. Dus Felix wilde Joden, maar die had je al, hè, niet tegen zich in het harnas jagen. Daarom laat hij Paulus niet vrij. Paulus blijft gevangen, nee, hij blijft in hechtenis. En de centurio, die hem gebracht heeft, die krijgt de opdracht daar dus al, om daarvoor te zorgen. Onder mild regime, vertaalt het NBV. Er staat letterlijk hebbend of krijgend verlichting. Dus omdat hij geen misdadiger is, krijgt hij privileges. Bijvoorbeeld een betere cel. Hij mag studeren en het komt mooi uit, want hij had nog niet de Bijbel bij zich, maar wel wat in zijn hoofd. Wel, misschien ook wel boekenrollen. Ja? Hij mag zelfs mensen ontvangen uit eigen kring. Wie zou die ontvangen hebben? Ik zit te denken. Ik denk aan zijn medewerkers, Trofimus, Aristarchus, Lucas. Ik zie ze zo voor hem verschijnen. Waar kennen we die van? Ja, weet je het nog? Van die 7 sterke mannen, weet je nog, die met hem meegingen. Stevige geestelijke figuren. Ja, Aristarchus uit Thessalonica, Handelingen 19, vers 29. Zijn naam betekent de eerste, de beste in het Heer zijn. Trofimus uit Azië. Nou, dat is wat anders dan de Jood uit Azië. Zijn naam betekent wel opgevoede. En hij is een christen uit de heidenen. Maar dat wist je al. Ik denk ook aan de leden van de gemeente. En zijn familie, misschien zijn neef wel die nog een keer langskomt. Toch? En hij vond het prachtig, want hij kan doorgaan met het evangelie, doorgaan met lijnen uit te zetten. Er staat letterlijk, die mogen hem dienen en naar hem toekomen. Die mogen hem dienen en naar hem toekomen. Dat staat er letterlijk. Ja, dus wat NBV ervan maakt is mij best, maar dit staat er in het Grieks. Dus vanaf nu wordt eigenlijk de zaak Paulus een Romeinse aangelegenheid. Snap je hem? Hij gaat niet terug naar Jeruzalem. Gaat niet gebeuren. Hij houdt hem daar en hij zegt, we gaan er nog wel over praten. Maar straks ga je zien, volgende keer, dat dan Festus als nieuwe man komt. En dan gaan we ook de dingen zien. En Felix, dat komt ook nog een keer bij hem op bezoek. Moet je straks maar eens doorlezen. Die denkt ook, volgens mij is er geld te halen hier. Ja. Nou, hij was gelukkig geen christen, anders zou ik hem nog ergens van beschuldigen. Goed. Dus, ze mogen hem dienen naar hem toe komen. Nu wordt het een Romeinse aangelegenheid. En dat houdt in dat de Joden dus een beetje meer op de achtergrond raken. Hij kan Paulus niet vrijlaten, hij kan die mensen niet tegen zich innemen, krijgt hij problemen mee. Dus hij houdt hem in hechtenis, en dat gaan we later zelfs in Rome ook zien. Ja? Nou, ik vind het wel mooi zo. Een uurtje leerhuis. Ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Gewoon op deze manier bij elkaar zijn, dat doet toch goed. Dat we zien in het leven van Paulus dingen waar we dingen van kunnen leren. Dat u ons woorden van leven aanreikt. Dat u ons laat zien waar we zelf nog gewoon lekker verder kunnen. In meer vrijheid en openheid. We zegen elkaar erin in deze tijd. En dank u dat u ons nabij bent en in ieder opzicht ons verder helpt. Dat u ons uw heerlijkheid voor ogen stelt. En zegt, kom maar op, kom maar mee de weg omhoog. Naar mijn troon, in mijn heerlijkheid. Daar zegen ik je in Jezus' naam. Halleluja. Amen.